Podcast Solo Biologie VWO 3 Thema 5 Erfelijkheid en Evolutie Basisstof 1T/M6-Koop. Standaard streepje in deze podcast doorlopen we de stof van thema 5 over erfelijkheid en evolutie. Na het luisteren begrijp je wat genotypen en fenotypen zijn, hoe cellen erfelijke informatie gebruiken, hoe ouders elk de helft van de chromosomen leveren, hoe het geslacht bepaald wordt, hoe geslachtelijke voortplanting voor variatie zorgt, wat genen en allelen zijn, wat de mutatie doet, hoe transcriptie en eiwitsynthese werken, hoe spontane mutaties de variatie vergroten, wat kanker is, hoe de evolutietheorie in elkaar zit, hoe fossielen ontstaan en wat verwantschap tussen soorten betekent. Erfelijke informatie en het genotype alle lichaamcellen hebben een celkern met daarin 46 chromosomen. Die chromosomen bestaan grotendeels uit DNA en in dat DNA is de informatie opgeslagen voor je erfelijke eigenschappen. Alle lichaamcellen zijn door celdeling ontstaan uit één bevruchte eicel. Bij elke celdeling worden de chromosomen gekopieerd, waarna elke dochtercel een complete set van 46 chromosomen krijgt. Daardoor bevat elke lichaamcel exact dezelfde informatie. Die complete erfelijke informatie in de celkern heet het genotype. Het genotype ontstaat op het moment van bevruchting. Je hebt de helft van je genotype van je moeder en de helft van je vader. Genotype en fenotype alle genen samen in één celkern vormen, dus het genotype. Maar niet alle genen zijn in elke cel actief. Een cel gebruikt alleen de genen die hij nodig heeft. Als een gen actief is, komt het tot uiting in het fenotype. Dit heet genexpressie. Genexpressie verschilt per cel, afhankelijk van de plek in het lichaam. In levercellen zijn genen actief die ervoor zorgen dat gal wordt gemaakt. In huidcellen bovenop het hoofd zijn juist de genen voor hoofdhaar actief. Een gen kan ook meer of minder actief zijn, zoals de genen voor insuline die harder of zachter kunnen staan afhankelijk van de hoeveelheid glucose in het bloed. Alle eigenschappen van een organisme samen vormen het fenotype. Daartoe horen zichtbare eigenschappen zoals oogkleur, maar ook niet zichtbare zoals bloeddruk. Het fenotype is het resultaat van het genotype plus invloeden uit de omgeving. Als je van jezelf bruin haar hebt, maar het paars verft, verandert je fenotype terwijl je genotype onveranderd blijft. Sommige eigenschappen worden vooral door het genotype bepaald, andere alleen door de leefstijl of omgeving, en bij de meeste eigenschappen spelen beide een rol. CRO-serpijn en geslachte 46 chromosomen in een lichaamcel komen in paren voor, 23 paren in totaal. Beide chromosomen van een paar bevatten informatie voor dezelfde erfelijke eigenschappen. Van elk chromosomenpaar is één chromosoom afkomstig van de vader en één van de moeder. Zo levert elke ouder precies 50% van de chromosomen. Het 23ste paar bestaat uit de geslachtschromosomen. Een vrouw heeft twee X-chromosomen, 20. Een man heeft een X en een Y, XY. Soms worden ook meisjes geboren met XY-chromosomen en jongens met 20. Dit zijn vormen van interseksen. Geslachtcellen en variatiegeslachtcellen, eicellen en zaadcellen bevatten niet 46, maar slechts 23 chromosomen, dus enkelvoudig. Ze ontstaan door een speciale celdeling, de meiose. Daarbij krijgt elke geslachtcel één chromosoom van elk paar. Welk van de twee chromosomen in een geslachtcel terechtkomt, hangt af van het toeval. Daardoor zijn er veel verschillende genotypen mogelijk in geslachtcellen. Bij bevruchting versmelten de kernen van een eicel en een zaadcel. De 23 chromosomen van de eicel en de 23 van de zaadcel vormen samen weer de 23 paren. Doordat het toeval bepaalt welke chromosomen in elke geslachtcel terechtkomen, heeft de nakomeling een andere combinatie van chromosomen dan de ouders. Bij geslachtelijke voortplanting ontstaat zo variatie in genotypen bij nakomelingen. Het geslachtschromosoom in een eicel is altijd X. In een zaadcel kan het X of Y zijn. Bij bevruchting ontstaat dan 20 of XY en daarmee wordt het geslacht van het kind bepaald. Genen en RNA. Volgorde van de basen in het DNA heet de DNA-sequentie. Een gen is het stuk DNA met de informatie voor een specifieke eigenschap. De bazenparen die samen nodig zijn voor een eigenschap vormen een gen. Genen bevatten de informatie voor het maken van eiwitten. Eiwitten regelen voor een groot deel de kleur, vorm en werking van het lichaam. Op de twee chromosomen van een paar kunnen de genen iets van elkaar verschillen. De informatie in een gen heet de genvariant of allel. De twee allelen van een gen samen vormen een allelenpaar. Als de twee allelen gelijk zijn, is iemand homozygoot voor die eigenschap. Zijn ze ongelijk, dan is iemand heterozygoot. Welke eigenschap een heterozygoot persoon precies krijgt, hangt af van welk allel het sterkst is. Mutatie in chromosoom kan beschadigd raken, waardoor de informatie voor één of meer erfelijke eigenschappen verandert. Zo'n plotselinge verandering van het genotype heet een mutatie. Daarbij zijn één of meer allelen gemuteerd. Treedt de mutatie op in een gewone lichaamcel, dan heeft dat gewoonlijk geen gevolgen. De andere cellen blijven onveranderd. Maar treedt de mutatie op in een geslachtscel, dan kan die bij bevruchting worden doorgegeven aan de nakomeling. De nakomeling heeft dan in elke lichaamcel het gemuteerde allel. Een organisme waarbij een mutatie zichtbaar is in het fenotype, heet een mutant. Een bekend voorbeeld is een albino. Door mutaties in genen voor het pigment melanine kan het lichaam dat pigment niet meer aanmaken. De meeste mutaties zijn echter niet zichtbaar in het fenotype. DNA kan ook beschadigd raken door mutagene invloeden, straling, zoals radioactieve straling, UV-straling en röntgenstraling, en chemische stoffen, zoals asbest of stoffen in sigarettenrook. In 1945 zijn in Japan twee atoombommen ontploft, waarbij enorm veel radioactieve straling vrijkwam. Bij de Japanners die aan die straling hebben blootgestaan, en bij hun nakomelingen, komen in de geslachtscellen meer gemuteerde allelen voor dan gemiddeld. Transcriptie en mRNA, wanneer een gen actief is, wordt de DNA-sequentie afgelezen en gekopieerd. Het gekopieerde stukje DNA heet RNA. De vorming van RNA heet transcriptie. Het RNA brengt de informatie naar een ribosoom in de cel. Daar wordt de code vertaald en wordt het juiste eiwit gemaakt. Dit proces heet eiwitsynthese. Eiwitten kunnen als hormoon, enzym of antistof functioneren. Door het aan- en uitzetten van genen kunnen cellen precies die eiwitten maken die ze op dat moment nodig hebben. Spontane mutaties en variatie bij elke celdeling worden chromosomen gekopieerd. Tijdens dat kopiëren ontstaan regelmatig kleine fouten in de basisvolgorde. Als zo'n fout in een geslachtscel zit, kan ze bij bevruchting worden doorgegeven aan de nakomeling. Als de fout vroeg in de ontwikkeling van een embryo optreedt, komt ze in alle lichaamcellen terecht. Dit heet een spontane, erfelijke mutatie. Op een chromosomenpaar kan het allel op het andere chromosoom de functie overnemen als één allel gemuteerd is. Pas als beide allelen op beide chromosomen kapot zijn, zie je het effect in het fenotype. Door spontane mutaties neemt de genetische variatie binnen een soort toe. Kankermutaties in lichaamcellen zijn niet erfelijk, maar kunnen wel leiden tot kanker. De snelheid van celdeling wordt geregeld door het DNA. Mutaties in genen die de celdeling regelen, kunnen ervoor zorgen dat cellen zich ongeremd gaan delen. Daardoor ontstaat een tumor. Een goedaardige tumor groeit langzaam en verstoort de bouw van weefsels niet. Een kwaadaardige tumor, kanker, groeit snel en verstoort de bouw van weefsels. Cellen van de tumor kunnen via het bloed of de lymfe worden meegevoerd naar andere lichaamsdelen, waar ze zich opnieuw ongeremd gaan delen. Dit heet uitzaaiing. De evolutietheorie de levensvormen op aarde zijn in de loop van de tijd ontstaan en veranderd. De ontwikkeling van het leven waarbij soorten ontstaan, veranderen en verdwijnen, heet evolutie. De evolutietheorie is vooral ontwikkeld door Charles Darwin, een Engelse onderzoeker uit de 19e eeuw. Hij gaat uit van een periode van miljoenen jaren, variatie in genotype, natuurlijke selectie en het ontstaan van nieuwe soorten. Bij geslachtelijke voortplanting ontstaat variatie in genotype. Mutaties kunnen die variatie verder vergroten. Nieuwe genotypen kunnen leiden tot nieuwe fenotypen. Niet alle organismen hebben een even grote overlevingskans. Organismen die goed zijn aangepast aan hun milieu, hebben meer kans om nakomelingen te krijgen. De eigenschappen die gunstig zijn om te overleven, worden doorgegeven aan de nakomelingen. Organismen die slecht zijn aangepast, krijgen weinig of geen nakomelingen. Dit verschijnsel heet natuurlijke selectie. Zo kunnen soorten door de tijd heen veranderen. Een soort heeft een grotere overlevingskans als er bij die soort veel variatie is in genotype en fenotype. Als de omstandigheden veranderen, is er dan een grotere kans dat sommige organismen de juiste eigenschappen hebben voor de nieuwe situatie. Soorten kunnen ook geïsoleerd raken van elkaar, door bijvoorbeeld een rivier, bergen of een zee. Als twee groepen van dezelfde soort lang gescheiden blijven, kunnen ze steeds meer van elkaar gaan verschillen. Na lange tijd zijn ze niet meer in staat om vruchtbare nakomelingen te krijgen met elkaar. Ze zijn dan twee aparte soorten geworden. Zo kunnen nieuwe soorten ontstaan door isolatie. Fossielen in gesteentelagen worden soms fossielen aangetroffen. Fossielen zijn versteende overblijfselen van organismen of afdrukken van organismen in gesteente. Ze ontstaan als de resten van organismen snel worden bedekt door sedimenten, lagen van zand of kleideeltjes. Als dat snel genoeg gebeurt, kunnen bacteriën en schimmels de resten niet helemaal afbreken. De sedimenten verstenen en het fossiel blijft bewaard. Zachte delen vergaan te snel om te fossiliseren. Nieuwe sedimenten worden boven op oudere lagen afgezet. De jongste lagen liggen dus het dichtst aan de oppervlakte. Fossielen van sommige soorten komen slechts in één gesteentelaag voor, niet in oudere of jongere lagen. Dat laat zien dat zulke soorten alleen in een bepaalde periode hebben geleefd en daarna zijn uitgestorven. Fossielen laten soms ook zien dat soorten in de loop van de tijd zijn veranderd. De geschiedenis van het leven op aarde wordt ingedeeld in tijdperken en perioden, weergegeven in een geologische tijdschaal. De aarde bestaat ongeveer 4600 miljoen jaar. De eerste eenvoudige levensvormen ontstonden waarschijnlijk ongeveer 3800 miljoen jaar geleden in het water. De eerste meercellige organismen volgden ongeveer 1600 miljoen jaar geleden. De eerste dieren verschenen ongeveer 700 miljoen jaar geleden, ook in de oceanen en zeeën. Pas later kwamen er ook dieren op het land. Ongeveer 251 miljoen jaar geleden begon een grote bloeiperiode van de reptielen, met allerlei soorten sauriërs op het land, in het water en in de lucht. Tegelijk met de sauriërs ontstonden de eerste zoogdieren en vogels. De sauriërs stierven 65 miljoen jaar geleden uit. De oorzaak hiervan was waarschijnlijk een klimaatverandering. Een rotsblok sloeg vanuit de ruimte in de aarde, met enorme explosies en bosbranden als gevolg, gevolgd door jarenlange donkere wolken van stof en roet boven het aardoppervlak. Ook waren er grote vulkaanuitbarstingen in Azië. De temperatuur daalde sterk. Zoogdieren en vogels overleefden dit, de sauriërs niet. Ongeveer 3 miljoen jaar geleden ontstonden de eerste primitieve mensachtigen. De mensensoort die nu leeft, is 300.000 jaar geleden ontstaan in Afrika. Verwantschap en gemeenschappelijke VOR-soorten die een gemeenschappelijke voorouder hebben, zijn aan elkaar verwant. Hoe meer het DNA van soorten overeenkomt, hoe meer ze verwant zijn. Soorten met veel gemeenschappelijk DNA hebben ook meer overeenkomst in fenotypen en eiwitten. Hoe meer overeenkomsten, hoe korter geleden de gemeenschappelijke voorouder leefde. Een voorbeeld is de arm van een mens, de vleugel van een arend en de voorvin van een walrus. Die hebben allemaal een andere functie, maar vertonen een grote overeenkomst in bouw en in de aanwezige beenderen. Waarschijnlijk zijn deze organen uit dezelfde organen bij een gemeenschappelijke voorouder ontstaan. Soms verliezen organen door aanpassingen een deel van hun functie en komen nauwelijks nog tot ontwikkeling. Dat zijn rudimentaire organen of rudimenten. Bij slangen zijn rudimentaire poten aanwezig. Bij mensen zijn de staartwervels en verstandskiezen voorbeelden van rudimenten. Verstandskiezen waren gunstig voor onze voorouders die hard en onbewerkt voedsel aten. Onze kaken zijn nu kleiner en verstandskiezen zijn niet meer nodig. Onderzoekers werken nog steeds aan het verbeteren en aanvullen van de evolutietheorie. DNA-onderzoek is daarbij erg belangrijk, ook omdat moderne technieken het mogelijk maken om DNA te isoleren uit fossiele overblijfselen. Dat was een overzicht van alle stof uit thema 5 over erfelijkheid en evolutie. Succes met de herhaling!